Goh, dan sta je in één keer midden in een prachtig kerkgebouw, terwijl je een stalletje gewend bent. Ik moet zeggen, die stal die had wel wat. Dit is ook mooi hoor, ik ga het niet, dit is prachtig. Maar die stal die deed mij altijd denken aan die stal waarin de Heer Jezus geboren werd. En dat vond ik altijd zo mooi. De Heer Jezus die wilde geboren worden juist in die beestenstal. En daar heb ik vaak ook over gepreekt. Dat is nog nooit veranderd. Dat is gewoon ook een stukje wat in mijn hart zit, zeg maar. Maar dat de Heer Jezus die wil nog altijd opnieuw geboren worden juist in een beestenstal. En als jouw hart een hart is als een beestenstal, dan is er vandaag opnieuw goed nieuws. Want daar is wat hij geboren wil worden. En dat had ik altijd met die beestenstal, met die stal, dat ik daar naartoe ging. En wat ik mooi vind, ik kom graag bij jullie. Ik voel altijd dat daar veel mensen zijn die liefde, waar het vandaag ook over gaat, voor de andere mensen hebben. En die wat ook willen dat mensen gered gaan worden voor de eeuwigheid. Maar ik merk ook altijd dat hier ook veel mensen zijn, hetzelfde als mij. Het leven is niet altijd makkelijk. Het struggelt nog wel eens. En als ik kijk in wat voor tijd we zijn aangekomen, als we heel eenvoudig gaan kijken, als we alleen naar Israël gaan kijken, hè, wat er nu gebeurt in Israël, wat er omheen gebeurt. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik vind het wel heel bijzonder dat wij echt de hand van God zien bij Israël. Als ik zie dat, ja, als ik gewoon zie heel eenvoudig hoe Israël op het moment dat zij besluiten, we gaan nu kopstukken van Hezbollah opruimen, dat in 10 dagen tijd gewoon 2 lagen weg zijn. De kop is er vanaf, zeg maar. En als je dat ziet, dat ze dat bij Hamas hetzelfde doen, dan gaat die kop er ook af. En als je ziet dat eigenlijk 1,5 miljard Arabieren 7 miljoen Joden de zee in wil drijven, en het lukt niet, want het is werkelijk God zijn volk. Omdat God een verbond heeft gemaakt. En dit vind ik zo machtig mooi. Mooi voor ons allemaal, zeg maar. Maar als God een verbond maakt, verbreekt hij het nooit van zijn kant. En dat doet ook in jouw en mijn leven. Hij zegt, wie wil, die komt. En dat is een verbond van de Heere. En heeft nog nooit eentje afgewezen of teruggewezen of wat dan ook. En we zien dus dat in wat voor tijd wij leven. En als ik een eenvoudige tekst ga lezen uit Zacharia 12, vers 2 en 3. Daar staat, zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Nou, als we er even een beetje op inzoomen, dan zien wij dat al die volken eromheen compleet eigenlijk bedwelmd zijn met Jeruzalem. En dat ze maar 1 gedachte hebben, het moet van de kaart af. Wij willen Jeruzalem en de Joden moeten verdwijnen. Als ik dan verder lees, dan staat er ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor alle volken. Zien we dat? Die steen is niet makkelijk te tillen voor alle volken. Iran heeft ook een grote mond, maar hij is er nog niet. Toch denken zij, nou, je ziet dat God met zijn volk is. En wij zien ook, hey, als je dit gedeelte in Zacharia 12 helemaal zou uitlezen, dan gaan we vandaag niet meer verder, dit is een stukje inleiding, gewoon in welke tijd leven wij. Dan komen we aan het einde, vanaf vers 9 eigenlijk al, bij op een gegeven moment dat de Joden gaan zien wie zij doorstoken hebben. Dus wij zijn hier in een profetisch boek, in Zacharia 12, lezen wij hier heel eenvoudig dingen en wij zien het voor ons gebeuren wat voor de deur staat. Als ik hier echt naar kijk, dan zie ik, de Heer Jezus komt spoedig terug. Wat ik mooi vind van de Joden, waarom halen zij zoveel overwinningen? Zij kennen hun tegenstander. En ik denk soms dat wij als christenen te weinig hebben geleerd hoe de Heer Jezus ons eigenlijk onderwijst over onze tegenstander. Dat hij ons duidelijk maakt dat hij hem al lang alles verloren heeft. Als we iets verder lezen in Colossenzen, dan komen we bij het gedeelte waar staat dat de Satan onttroond is. Dat hij letterlijk naakt te kijken is gezet. Zijn spel is uit en voorbij. Dat is de feitelijke waarheid. Hij gaat nog rond als een briesende leeuw. En dat zien wij, omdat hij zelf ook weet, mijn tijd is nog kort. Maar de Bijbel zegt, als wij opnieuw een wedergeboren christen zijn, dan zijn wij overgegaan van de eerste Adam in de tweede Adam, in de Heer Jezus. En wanneer ik in Jezus ben, heeft de Satan geen macht in mijn leven. Wanneer krijgt hij zijn macht in mijn leven? Wanneer ik weer die oude ik, wie dood moet zijn, levend is, of niet? Herkennen we dat in ons leven? Nou, en we zien ook dat de Bijbel heel duidelijk zegt dat in de eindtijd de misleiding ongekend groot zal zijn. Maar Israël haalde ze overwinning omdat ze de tegenstander kennen. Het is onvoorstelbaar wat die Mossad ook weet, hè? Als je erover nadenkt, dat zij met die moord op die Nasrallah, dat zij daar zelf, en voor de tijd met al die piepers en al die dingen, zeg maar. Ja, je mag er niet om lachen, maar soms lacht er bijna om. Dan denk ik, ja, je strijdt niet tegen de Joden, je strijdt tegen de God van de Joden. Maar ik geloof ook dat dit het verhaal is. Dat Satan en zijn machten en krachten in de hemelse gewesten strijden tegen de God van Israël. Dat is de oorlog, de strijd die wij in het Midden-Oosten zien. Ik denk dat iedereen de amen op zegt. Maar als we aan de andere kant gaan kijken, dan denken we, hé, dat is nog best ver weg. Maar als ik eenvoudig een paar versen met jullie ga lezen uit de gemeente van Laodicea uit Openbaring 3. Dan zien we dat die strijd niet beperkt is tot het Midden-Oosten. Openbaring 3 vanaf vers 14. De zevende brief aan Laodicea. Ik weet niet hoe jullie erin staan, maar ik geloof dat het hier zeven gemeentes zijn, zeven tijdperken voor de wederkomst van de Heer Jezus. En als Openbaring 3 voorbij is, dan begint Openbaring 4 en dan staat het eerste vers, daar staat: hierna zag ik, zegt Johannes, en zie, er was een deur geopend in de hemel en de eerste stem die ik als een bazuin met mij had horen spreken, die zei: kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En dan staat er in vers 2, en meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel. Dus Openbaring 1, 2, 1 stelt de Heer Jezus zich voor wie die is. In 2 en 3 zien we de zeven gemeentes, de zeven tijdperken. En in Openbaring 4 komt dat tijdperk na het zevende tijdperk. En daar wordt hij dus opgenomen in één klap in de hemel. Hij wordt in de geest, wordt hij meegenomen en hij ziet daar de troon van God. En ik geloof dat dit moment voor de deur staat. Ik geloof dat het ieder moment zover kan zijn dat de Heer zegt tegen zijn gemeente, tegen zijn lichaam, tegen iedereen die in Christus is: kom omhoog. En dat we hem tegemoet gaan in de lucht en de Heer zullen ontmoeten. En ik geloof dus dat wij kort voor dat moment zijn. Als we dan lezen de brief van Laodicea vanaf vers 14, dan staat er, Openbaring 3 vanaf vers 14. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Nou, kennen we dat? Lauw water? Lauw water is niet lekker, hè? Dat spugen we eruit. Maar ik geloof dat dit een beeld is van de kerk in de eindtijd. Dat er een lauwe kerk zal zijn. Echt een lauwe kerk. Wie niet heet is en wie niet koud is. Dat heb je ook. Als je met iemand in gesprek gaat die niks van Jezus wil weten, die wat echt koud is, dan kan je vaak een veel beter evangelisch gesprek neervoeren om hem te bereiken, zeg maar. Want die reageert terug en die doet wat. Maar iemand die lauw is, die zegt, joh, heel goed joh, mag je echt geloven, ik geloof dit, en ik heb respect voor jou, heb respect voor mij, daar kom je niet verder mee, snap je? Dat lauwe is lastig. Als iemand heet is, dat zijn hart ervoor brandt, is geweldig, maar als die koud is, die kan je ook vaak veel beter bereiken. Nou, daar gaat het hier over. Maar dan staat er in vers 17, want u zegt, en dat is de kerk, ik geloof dat Laodicea een beeld is van de charismatische eindtijdkerk, wie er zal komen. En dan staat er, want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en ik heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Als wij de charismatische eindtijdkerk gaan bekijken, dan zien wij dat er momenteel een kerk is met het welvaartsevangelie. Ik ben rijk, ik heb alles. Als ik uitspreek, ik heb gewoon mensen gehad die zeggen, de buren hebben een mooie tuin. Die zou heel mooi bij mijn tuin bijpassen, zeg maar. En misschien wel meer mensen. Maar toen komt er iemand bij mij binnen, wij kijken naar buiten, naar die tuin. Hij zei, man, die zou er mooi bijpassen. Ja, dat vind ik ook, zeg ik. Ik zeg, maar die kost me geld en ik denk niet dat ze hem willen missen. Hij zegt, dat moet je gewoon uitspreken. Als jij dat uitspreekt en erin gaat staan, zal de Heer het jou geven. Dit is een eindtijdkerk. Gewoon een simpel voorbeeldje. Het werkt niet hoor jongens, want ik wil graag een Ferrari en we zijn hier met een Audi Q2 naartoe gekomen, zeg maar. Nee, nu lachen jullie, hè. Maar eigenlijk, als we er serieus naar kijken, moeten we erom lachen. Want het is één grote leugenleer. Maar we doen het niet. Heel veel mensen doen het niet. Heel veel mensen worden er compleet in meegezogen. En dan wordt er gezegd, als je depressief bent, je moet gewoon uitspreken, ik ben het niet. Kennen we dat? Uitspreken, ik ben niet depressief. Ik ben niet zus, ik ben niet zo. Ja? Ik heb niet dit of ik heb niet dat. Maar heel veel dingen zijn er gewoon wel. En ik geloof, dan gaan we straks denk ik zien, nee, dat we daar anders mee moeten omgaan dan de Bijbel zegt. Wat ik hier belangrijk vind, die kerk is er op dit moment. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en ik heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u, en in andere vertaling staat niet dan ellendig, maar staat de ellendige, de beklagenswaardige, de arme, de blinde en de naakte bent. Er is momenteel een kerk die zegt, wij hebben alles, wij staan erin, we staan in geloof. Alles en iedereen die ziek is, moet genezen worden als wij erin staan. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk, nee, u bent juist arm, naakt en blind, want u hebt niets. Maar als wij daar gaan kijken in 2 Thessalonicenzen 2, je hoeft niet alles naartoe te bladeren, want dan wordt het er gewoon een Bijbelstudie vandaag. Maar als wij daar gaan zien, daar zegt Paulus, zegt, die waarschuwt de Thessalonicenzen, die zijn net tot geloof gekomen en die zijn heel gevoelig voor misleiding. Maar als je net tot geloof bent gekomen en je drinkt als het ware alleen nog melk zoals de Bijbel het zegt, dan word je heel snel misleid. En om eerlijk te zijn zie ik ook dat in de charismatische kerk onvoorstelbaar veel mensen zitten eigenlijk uit de reformatorische achtergrond. Dat is onvoorstelbaar, maar er zijn er onwijs veel. Maar ik denk dat het komt dat er ooit in een gedachten is gelegd door prediking of iets anders. Van je moet iets ervaren, iets voelen, er moet iets gebeuren, er moet zo en zo. En in één keer zijn er wat, die ervaren iets, die voelen iets. En ze denken, hé, dit is de waarheid. En ze slaan zo door, maar het komt omdat zij niet vaak echt op gegrond op het woord zijn. Er zijn veel reformatorische mensen die allerlei dingetjes roepen. Dat noemen ze, dan ben ik met hun in gesprek, dan roepen ze een tekst en dan zeg ik, maar waar staat het in de Bijbel? Ja, dat weet ik ook niet. Ik zeg, maar hoe kom je dan bij deze tekst? Ja, maar dat zei de dominee. Ik zeg, maar heb je het gedeelte ervoor ook gelezen? Nee, niet gelezen. We zien, er is een grote groep vatbaar voor dit. Maar waar ik naartoe wil, dat is het volgende. Zien wij dat die charismatische kerk zijn loper uitrolt? Zien we dat? Het is de wegbereider. We gaan toch naar 2 Thessalonicenzen 2. Het is de wegbereider voor de antichrist die gaat komen. Kijk, Paulus is bij de Thessalonicenzen en hij onderwijst hen. Hij zegt, jongens, jullie zijn al net tot geloof gekomen, je moet oppassen voor misleiding. Want wat was er aan de hand? Er kwamen andere mensen in die gemeente toen Paulus weg was. En die zeiden, joh, de Heer Jezus is al teruggekomen. En we gaan lezen vanaf vers 1. Er staat 2 Thessalonicenzen 2 vanaf vers 1. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een briefje dat van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Dus Paulus maakt hier duidelijk, hij zegt, jongens, laat je niet misleiden. Als iemand een briefje heeft of die zegt dit of een woord, en dat is echt iets wat ook bij de charismatische kerk is, ze hebben allemaal een woord voor jou. Je krijgt allemaal een hele belangrijke, bijzondere rol. Er ligt een grote roeping voor jou klaar te wachten. Er zijn er heel veel in de charismatische kerk die wat werkelijk geloven dat de Heer Jezus al gekomen is in 70 na Christus. Er is een hele groep die wat gelooft dat het duizendjarig vrederijk er al is. En dan geloven ze ook serieus. Maar als je serieus in de Bijbel of in de wereld rondkijkt, dan zien we, het is niet zo. Het is één grote leugen. Maar die leugen die wordt uitgerold. En Paulus die zegt hier, ik wil dat je niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Niet door een uiting van de geest. Maar dan zeg je, oh, de geest heeft mij duidelijk gemaakt, zo en zo. Hij zegt, joh, word er niet door aan het wankelen gebracht. Ik heb ook wel eens gehad dat mensen wat tegen mij uitspraken. En ik werd gewoon aan het wankelen gebracht. Ik was gewoon 3 dagen uit mijn lood. Kennen we dat? Dat je kwijt bent. En dan kom je weer met een broeder op het fundament van de Bijbel. En dan breng je alles weer bij de Heer. En dan mag je weer vol gas verder. Maar Satan valt ons aan. En dan staat er, zegt hij, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Maar dan gaat de Bijbel verder. Dan zegt Paulus, laat niemand u op enige wijze misleiden. Want die dag die komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is. Dus Paulus zegt, eerst zegt hij tegen, hij zegt dan hier tegen Thessalonicenzen, jongens, geloof dat nou allemaal niet. Eerst moet er nog een grote afval komen. Maar in wat voor tijdperk zijn wij nu? Volgens mij is dit het tijdperk van de grote afval. Volgens mij is die begonnen. Als ik zie hoeveel kerken er leeglopen en mensen weggaan en kerken er verkocht worden. Als je ziet wat er overal gebeurt, de grote afval is begonnen. En dan gaat Paulus gaat verder en hij zegt, vanaf vers 3, laat niemand u op enige wijze misleiden, want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is. En de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. Dat is de antichrist. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt. Zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was, zegt Paulus. En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid, die is al werkzaam. Dat is ook zo, hè? Het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand, dat is de Heilige Geest, die hem nu weerhoudt. Totdat hij, die iemand, die Heilige Geest, uit het midden verdwenen is. Nou, ik denk dat dit voor heel veel mensen bekende teksten zijn. Dit gaat over de opname van de gemeente. De Heilige Geest die woont in u en in mij, als u de Heer Jezus hebt ontvangen in uw leven. Wij zijn het lichaam van Christus. Wij zijn die tweede Adam. Ja, die eerste Adam, we waren eruit geboren met een verdorven geslachtslijn. En we leefden, we waren geest, ziel en lichaam, onze geest was dood. We leefden uit onze ziel, gevoel, gedachten en emoties. En uit onze vleeselijke begeertes, maar onze geest was dood. Toen zijn we opnieuw geboren en in Christus geplaatst. Wedergeboren. En toen werd ik een nieuwe mens. De Heilige Geest kwam in mij wonen. En zo is het bij u ook gegaan als u hem ontvangen in uw leven. En die maakte zijn geest met mijn geest levend. En toen werd het weer geest, ziel en lichaam. Dat is in de tweede Adam. En toen ging de Heer Jezus naar de hemel. En wat zei die? Ik zal u een trooster achterna sturen, de Heilige Geest dus. En die is dus in ons gekomen. En dat is de kerk van Christus. Dat is het lichaam van Christus, zeg maar. Dat is de derde Adam, zeg maar. Kunnen wij vatten? Eerst was de eerste Adam op aarde. Zonde gevallen. En wij zijn eruit geboren. Toen zijn we overgeplaatst in de tweede Adam. In Jezus Christus. En toen ging hij terug naar zijn vader. En toen heeft hij zijn geest uitgestort. En toen werd de kerk geboren. De derde Adam. En hij wil dat wij de liefde van de Heer Jezus laten zien aan onze omgeving. Dat is wat hij wil. En hier gaat het over. En u weet wat hem nu weerhoudt. Opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt. Totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. Dus op het moment dat de opname van de gemeente daar is. En dan staat er in Romeinen 11 vers 25. Wanneer zal dat zijn? Wanneer de volheid van de heidenen is ingegaan. Wij zijn de volheid van de heidenen. Als wij de Heer Jezus kennen, wij die het lichaam van Christus zijn, Die dag kan ieder moment zijn. De Heer Jezus die vertelt er ook in 1 Thessalonicenzen 4. Hè? Hij zegt, wanneer die bazuin zal klinken, zullen we hem tegemoet gaan in de lucht. En vanaf dan altijd bij de Heer zijn. Amen. Als dat moment er is, dan zijn wij weg hier van de aarde. En dan krijgt vers 8, en dan zal de wetteloze geopenbaard worden. Dan gaat die antichrist geopenbaard worden. Hij zal zich laten zien wie die werkelijk is. Dan krijgt hij de ruimte. Als wij gelovigen de Heilige Geest van de aarde weg is, dan wordt het hier per direct een mega chaos op aarde. Dat geloof ik. Want Satan, die zal ook nooit, als hij jou ook wil laten struikelen, en hij kan het vandaag redden, wacht hij niet tot morgen. 100% niet. Hij werkt ermee af. En dan staat er, en dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Maar dan gaat het verder, hem wiens komst overeenkomstig de werking van Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. Wij zien dus nu eigenlijk dat de rode loper wordt uitgerold voor de antichrist in de wereld. De wereld wordt voorbereid op zijn komst. Want hij zal komen met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan. Omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Dus als we eenvoudig kijken, dan zien wij die charismatische kerk. Satan gebruikt die kerk. Dat is echt een teken van de eindtijd. Hij rolt zijn loper uit, zodat de hele wereld straks in één klap achter die charismatische antichrist aanloopt. Nou, als wij hiernaar gaan kijken en we gaan op die manier even opnieuw in de wereld kijken, dan zien wij, ik tenminste, het staat voor de deur, of niet? De grote afval is er. Alle landen rondom Israël zijn bedwelmd door Jeruzalem. Er zijn heel veel mensen, zij zien helemaal geen waarheid meer. Ze zijn compleet verblind. Ze willen maar één ding. We haten de Joden. Want als Israël er niet is, dan kan Jezus niet komen. Want de Bijbel zegt heel duidelijk, hij zal komen en zijn voeten zetten in Israël. Dus nu zien wij dat Satan op allerlei gebieden in het Midden-Oosten, lekker ver bij ons vandaan, tekeer gaat als een bruisende leeuw en men maar één doel heeft, als Israël weg is, kan Jezus nog niet komen. En hij weet, het staat voor de deur. Nou, en als wij gaan kijken, we zien per direct dat God zijn verbond met Israël heeft, want 7 miljoen Joden tegen 1,5 miljard Arabieren. Ik heb wel eens gezegd, als je Duitsland, België en Luxemburg vandaag besluiten bedrijven Israël of Nederland de zee in, dan denk ik niet dat we het langer dan 14 dagjes volhouden. En dan 1,5 miljard Arabieren en ze willen dat en ze kunnen het niet. En ik zie ook zo'n zin waar ook, die man dat gedood is, een paar dagen geleden, die duikt daar zo, God brengt ze, snap je? Wij ontlopen God niet. Ik bedoel, de Joden zelf zeggen, hij kwam in één keer op ons pad, er werd een vuurgevecht en na tijd zagen wij, het was hij. God brengt ze, het loopt God nooit uit de hand. Als wij Lucas 21 lezen, een paar versen daar. Dat is vlak voor de kruisiging van de Heer Jezus en dan bereidt hij zijn discipelen voor. Dan zegt hij tegen zijn discipelen, hij neemt ze eigenlijk mee in het verhaal, wat er gaat gebeuren, wat de toekomst gaat brengen. En als wij dan lezen, Lucas 21 vanaf vers 20... Lucas 21 vanaf vers 20, dan staat er, wanneer u zult zien, ik zie dat voor mij, de Heer Jezus die zit daar op zijn grote steen, misschien wel aan een mooi meer, ik weet het niet, zijn discipelen erbij en hij neemt ze erin mee. Hij maakt ze duidelijk, jongens, ik ga jullie vertellen wat er gaat gebeuren. En dan staat er, wanneer u zult zien dat Jeruzalem door de legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. En dit gaat over wat echt Paul voor de deur staat. Dit gaat over 70 na Christus dat Jeruzalem verwoest werd. En dan staat er, laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen en wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken. En wie op de velden zijn, er niet ingaan. Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat vervuld wordt.
Maar weer de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En dan staat er vers 24, en zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Nou, vooral vers 24. De Heer Jezus zegt dus hier, hij zei, jongens, de legers die staan klaar. Die gaan straks komen. Dat was 70 na Christus. En die verwoesten hier alles. Waarom? De wraak van de Heer. De Heer laat dat gebeuren, omdat zij zijn zoon gekruisigd hebben hem verworpen. En daarom komt de waak van de Heer. En dan staat er hier in vers 24, en zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. De Joden zijn de hele wereld over verstrooid. En dan staat er, en Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden. Dat is letterlijk gebeurd. De Romeinen eerst en dan de Byzantijnen en dan de moslims zijn er geweest, de kruisvaders zijn geweest. De Britten zijn er geweest. En het laatste gedeelte tot 1967 was Jeruzalem in handen van Jordanië. En in 1967, wie kreeg het toen weer in handen? Dat was Israël, of niet? Dat waren de Joden. En dan staat hier, en zij zullen vallen voor de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. In 1967 was de tijden voor de heidenen vervuld. God zegt, het is nu klaar. Ik geef het weer aan mijn volk. Wij zien het letterlijk vervuld. En wat ik hiermee wil duidelijk maken, wij zijn in een tijd aangekomen hier op de wereld, dat er niet al die profetieën nog gaan gebeuren, maar dat tijden vervuld raken. Dat is het einde van de tijd. Wij zitten in de laatste van de laatste dagen. Hier zien wij totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. Dat was in 1967. Toen was dat klaar. En er staat ook, hebben we net gelezen in Zacharia 12, dat de wereld zal zich, die volkeren rondom, dat is nu aan de hand, zij zullen er bedwelmd door worden. Als we Ezechiël 38 lezen, dan staat er dat als je het goed vertaalt, dat Iran, Perzië, die landen, dat het noorden, Rusland, Turkije, ze zullen allemaal komen naar Jeruzalem. En al die machten waar het over gaat, de landen van de reizende zon, Korea, China, al die landen doen mee op de wereldkaart. Wij zien alles samentrekken en het gaat er naartoe. Zien we dat? Wat ik trouwens mooi vind of bijzonder vind, zoals Rusland en Turkije, die landen uit het noorden, zij denken dat zij met het volk van God gaan afrekenen. En zij gaan op pad naartoe. Maar als je goed leest in Ezechiël 38, daar staat er, nee, de Heere zegt, ik zal haken in hun kaken slaan en ik zal ze trekken. En ik werk ermee af. Dus de Heere zegt, de tijd is vol. Hij zegt, het is nu lang genoeg geduurd en nu komt er een tijd, dan trek ik ze en dan werk ik ermee af. In die tijd zijn wij aangekomen, lieve mensen. Het is niet makkelijk om in deze tijd staande te blijven. Ik weet niet hoe het met jullie is. Ik ben zelf zo maf geweest, ik zat al jaren geleden, dat ik een vleugje van het welvaartsevangelie, dat het mij iets te pakken had. Ik ben gewoon eerlijk met jullie. Dan kwam ik de trap af en dan sprak ik dingen uit. Het ging nergens over als ik terugkijk. Wat een genade dat ik het woord van de Heer had en broeders had, wie mij erop wezen. Ik heb me ervan bekeerd. Ik heb me erin gestudeerd tot en met, zeg maar. En ik geloof niet dat hij mij per direct weer misleidt op dit vlak. Maar het is heel gevaarlijk. Het is zo gevaarlijk. We kunnen er zo in meegaan. En nu komt ook het gedeelte. Volgens mij had ik iets op Facebook gezet. Ik dacht, heren, wat moet ik erover zetten? Maar ik wist nog niet precies waar het over moest gaan. Maar toen kwam er zo in mijn hart om staande te blijven in de storm van deze eindtijdwereld. Dat is niet altijd makkelijk, hè? Als we werkelijk eerlijk zijn, is het niet makkelijk om staande te blijven. En als we dan nog een stapje verder gaan, als ik kijk naar het kindergedeelte net, daar werd zo duidelijk gemaakt dat wij die kachel, die warmte, dat vuur, dat licht moeten zijn. Dat is nog een stap verder, hè? Dat is niet alleen die strijd die we zelf hebben, maar dat we dat vuur zijn, dat we dat licht zijn. En als mensen ons tegenkomen, dat ze zeggen, die heeft iets wat ik niet heb. Wie is dat? Iedere dag voorop. valt bij mij nog wel eens tegen, zeg maar. Als we dan verder gaan kijken, wij struggelen toch allemaal met dingen, hè? We hebben allemaal bindingen of negatieve gedachten over dingen. En als wij terug gaan kijken, ik denk dat het belangrijk is dat we gewoon soms eens in ons leven terugkijken en werkelijk eerlijk worden. Kijk, de Bijbel die zegt het volgende. De charismatische kerk zegt dit, joh, je moet er gewoon in gaan staan. Wie wil er vrij zijn? Kom er maar 12 hier naar voren. Ik leg je de handen op, ik bid met jou en je bent vrij. En vanaf nu spreek je het uit en moet je geloven en moet je gaan staan en dan ben je vrij. En dan zijn er ook heel veel die gaan weg, die zeggen ik ben vrij. En dan maak ik ze meer en denk ik, je bent nooit zo gebonden geweest als nu. Mijn Bijbel zegt het volgende. De Heer Jezus is gekomen. Hij heeft de prijs van onze levens betaald aan het vloekhout op Golgotha. En hij zegt, bekeer je. Jacobus 4, vers 7. Ik pak er even bij. Ik ken de tekst natuurlijk. Jacobus 4, vers 7. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel. En hij zal van u wegvluchten. Lieve mensen, als wij ergens last van hebben, in deze wereld, als wij niet vol van de Heilige Geest zijn en vol van de Heer Jezus zijn, en het komt doordat wij aan dingetjes vastzitten, dan kunnen wij uitspreken wat we willen. Ik ga je op een briefje geven, je komt er niet vrij van. Ik heb vroeger mensen bij ons gehad, bij ons in de gemeente. Daar kwamen ze en dan zeiden, wil je voor mij bidden voor dat en dat? Want ik wil vervuld zijn van de geest en daar struikel ik mee. Heb ik gedaan. Maar op een gegeven moment is er ook een tijd gekomen en heb ik gezegd, joh, ik wil wel voor je bidden. Dat zal ik ook doen. Ja, maar het is niet de oplossing. De oplossing is het volgende wat hier staat. Onderwerp u dan aan God. Ga doen wat de Heer in zijn woord zegt. En dan staat er, bied weerstand aan de duivel. Dus als wij ons onderwerpen aan God, als de Bijbel zegt, joh, kijk die en die gekke programma's niet, maar dan ervaar je wel in je hart. Dan staat er achteraan, bied weerstand aan de duivel, want die houdt je constant voor. Kijken, kijken, kijken. Maar er staat, bied weerstand aan de duivel. En als je dan weerstand biedt aan de duivel, dan staat er achteraan, dan zal hij van u wegvluchten. Ik geloof, als wij werkelijk vrij willen zijn, het is niet een gebedje, het is niet dit of dat. Het is die zonde in de ogen kijken. En dan eerlijk worden, een mens van de waarheid worden. Mijn Bijbel zegt, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de weg om God de Vader te kunnen ontmoeten. Dat is genade van God. Hij gaf zijn zoon. Omdat hij zijn zoon gaf, kunnen wij later, als we hem vertrouwen en in hem zijn gekomen, opnieuw zijn geboren, kunnen wij God ontmoeten. Hij is de weg. Een andere weg als Jezus is er niet. En het was geen goedkope weg. Want als God zijn zoon niet had hoeven kruisigen, als er ook maar enig ander maniertje was geweest om ons te redden, had hij hem nooit gekruisigd. En dan staat er, hij is de weg naar de Vader. Hij is de waarheid. Als wij dus in de waarheid wandelen, wat de Bijbel zegt. En kijk maar gewoon kritisch naar je eigen hart. Zijn wij werkelijk mensen van de waarheid? Leven wij altijd in die waarheid? Is er nog iets wat ik achter heb gehouden, wat verder niemand weet? Maar hier staat, hij is de weg, de waarheid en het leven. Ik geloof dat wij, met die weg kunnen wij God ontmoeten. Als wij in de waarheid gaan wandelen, dan zullen wij leven. De weg, de waarheid en het leven. En dan geloof ik dat die volheid van de Heer Jezus in ons leven kan komen. Dat ons hart gaat branden voor de koning der koningen. Terwijl we misschien wel in een compleet onwijs diepe strijd verzeild zijn. Snap wat ik bedoel? Als mij echt wat overkomt, of als ik echt strijd heb, maar ik kom weer op de knieën, en ik ga zien wie werkelijk Jezus is, dan word ik weer vol van hem. Dan kennen we dat de vrede de vrede van de Heer, werkelijk de vrede van Hem in ons hart, ook als stormt het om ons heen. Het is belangrijk dat wij die vrede gaan leren kennen, zeg maar. Want wij zijn in een tijd waar het alleen nog maar stormt. En het ene volgt nog sneller als het andere. Als wij gaan kijken naar Efeze 1. Is dat een prachtig mooie tekst, vind ik. Maar dan lees ik vanaf vers 3. Kijk, als er dingen in ons leven zijn. Misschien moet ik het anders vertellen. Ik was pas met mijn vrouw aan het wandelen. En we hadden het over de dingen van de Heer. Het was prachtig in een bos. En wij volgden het oranje pijltje. En op een gegeven moment liepen wij en liepen wij en liepen wij. En ik zeg, ik zie geen oranje pijltje meer. We hadden ergens de afslag gemist. Ken je dat? Jullie niet, maar ons overkomt zulke soort dingen. Komt er ook een stortbui achteraan? Half onder een boom. En die stortbui was een beetje voorbij na 25 minuutjes. Hé, en we stonden er op de weg. Ik zeg, maar we zijn echt verkeerd. Wat moeten we doen? En toen zegt mijn vrouw, zeg, we wandelen weer terug. Tom, en toen moesten we een enorm stuk terug. We waren ergens rechts afgegaan. En 200 meter verder hadden we weer rechts gemoet. En wij één streep rechtdoor. En toen gingen wij terug. En toen vonden we een oranje bordje weer. En toen gingen we die weg weer volgen. En toen zegt mijn vrouw zegt tegen mij, Richard, dit is zo geestelijk als ik weet niet wat. In ons leven, wij als christenen, wij wandelen rond hier op aarde. Maar als wij niet met de Heer bezig zijn, of wel met de Heer bezig zijn, maar misschien religieus. Wij waren ook best met de Heer bezig, zeg maar. Maar we misten compleet de afslag. En daarom ging de weg bij ons mis. Wat moesten wij doen? Terug naar de plek waar het mis ging, goede afslag nemen en we konden verder. Dan vonden we hoe ik het verder niet uit te leggen. Het is iedere dag in ons leven. Er zijn keuzes. En ik geloof dus, die uitspraak of die proclamatie of dit of dat, het werkt niet. Als wij verkeerd zijn gegaan, moeten we weer terug. Het volk Israël, hebben ze wel eens gezegd, die kon in 14 dagen tijd in Kanaan zijn. Hè? Maar ze deden er 40 jaar over. Maar het was een ongehoorzaam volkje. Nou, hoe kunnen wij dit doen? Ik geloof, als wij werkelijk, die tekst uit Colossense net ook, uit die erfenis van de heiligen, hè? Die erfenis van de heiligen, en dan gaat het hier in Efeze 1 over, die erfenis van de heiligen, wat ons ten deel is gevallen, wij die in Christus zijn, die is zo ongekend groot, en ik ga er zo dadelijk één tekst uitplukken, ik lees vanaf vers 3, daar staat, gezegend zij de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Hier staat dus, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Voor die plek, zeg maar, waar die strijd afvoert, die grote strijd, waar die afspeelt. En er staat er, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Paulus die zegt dit, ik zal deze tekst iets verduidelijken, tegen Efeziërs die al tot geloof zijn gekomen. Hij zit daar bijvoorbeeld met een groepje Efeziërs die tot geloof zijn gekomen. En dan kijkt hij als het ware terug. Zij zijn al tot geloof gekomen en dan maakt hij ze duidelijk, joh, dit was God zijn plan al voor de grondlegging van de wereld, voordat hij maar iets gemaakt had. Dat kunnen we zien in vers 12. En in vers 12 staat, opdat wij, zegt Paulus, hè, die heeft dan heel verhaal verteld tegen die Efeziërs, en dan sluit hij eraf, dan zegt hij, opdat wij die wat geloven, tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Dat is de bedoeling. En dan staat er, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. Dus hier staat, wij die al eerder onze hoop op Christus, wij die wat tot geloof zijn gekomen, daar was dit allemaal al voor bedoeld. God heeft het bedoeld voor iedereen. Hij zegt, daar is mijn zoon, daar is het kruis, hij is de uitverkiezing, hij is de uitverkorene. Wie in hem gelooft, wordt in hem geplaatst en de Heer Jezus komt in jou. En omdat jij in hem bent en hij de uitverkoren is, ben jij ook uitverkoren. Niet omdat jij het bent, maar omdat hij het is en jij in hem bent. Dat is de uitverkiezing. En daarom zegt de Bijbel ook, wie wil die komt en neemt het water des levens voor niets, het is gratis. Hij zegt in 1 Johannes 5, daar zegt hij, wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Zo eenvoudig is het. Hij zegt, wie wil die komt. Ik heb er geen behagen in dat de zondaar verloren gaat. Maar dat hij zich bekeren en leven. Dat is de wil van God. Het is nooit zijn bedoeling geweest dat er ook maar enig mens verloren zou gaan. En dan lezen we een stuk van Efeze. Ik lees het nu opnieuw. Dan staat er vanaf vers 4. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Hij zegt, Paulus zegt, jongens, dat was al lang zijn bedoeling. Dat was altijd zijn bedoeling geweest dat jij gered zou worden. Als jij hier bent en je bent nog niet wedergeboren christen, dan heb ik goed nieuws. Het is de bedoeling van de Vader dat jij niet verloren gaat. Misschien ben jij wel die persoon waar de volheid op wacht, voordat hij terugkomt. Maak vandaag die keuze. En dan staat er, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem, in de Heer Jezus uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Wij moeten heilig en smetteloos voor hem zijn in de liefde. Wij zijn geen oordelende christen. Wij houden van mensen. De Heer Jezus zegt zelf, het oordeel is zelfs nog niet aan mij, maar aan de Vader. En als wij zo de wereld in gaan, dan gaan mensen proeven dat we anders zijn. En dan staat er in de volgende tekst, dat vind ik een geweldige tekst, vers 5. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Dat was altijd de bedoeling. Door Jezus Christus in zichzelf. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Dat was altijd al zijn welbehagen. Het was altijd zijn plan. Dit is overeenkomstig zijn plan. Als jij gered bent, dan weet jij, dat was de bedoeling van de Heere. En als je niet gered bent, dan weet je vanaf vandaag, dit is niet zijn bedoeling. Ik zit niet op de juiste weg. Het wordt tijd dat ik vandaag een keuze maak. Hij is de uitverkorene. Vertrouw je aan hem toe. Johannes 1 vers 12. Dan zal hij jou de macht of de kracht geven om een kind van God te worden. Is daar iets van jou bij? Nee. Het is volledig een Godswerk. Hij zegt ook, hij heeft ons het leven gegeven. En het leven is in zijn Zoon. Hij heeft zijn Zoon gegeven. Die heeft de prijs betaald. En hij zegt, daar aan het vloekhout, daar hangt hij. Klem je vast aan Golgotha's kruis. Vlieg er naartoe en laat je niet verloren gaan. Het kan nu nog. Hij is de uitverkoren. Als jij je aan hem toevertrouwt, word je in hem geplaatst. En omdat je in hem bent, ben jij het ook. Niet omdat jij het bent, maar omdat hij het is. Wat een heerlijk evangelie, hè? En dan kan het voor iedereen. Werkelijk voor iedereen. En dan vers 6. Oh, ik ga vanaf vers 5 naar vers 6. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Door Jezus Christus in zichzelf. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Jongens en meisjes. Jongeren en ouderen. Ja, God heeft ons de genade gegeven in zijn Zoon. Wie in zijn Zoon is, heeft de volle genade. Heeft de volle erfenis van de Heere. En hij wil dat wij gaan leven uit die genade. Tot lof van hem. Dat is wat er staat. Dus als het misgaat in mijn leven, en dan vertel ik het makkelijk, maar het is niet goedkoop. Maar als het misgaat in mijn leven, ik heb gezondigd of ik heb, weet ik van wat. Hè, wij zijn mensen, hè, soms zondigen we uren achter elkaar zonder dat we doorhebben, of niet? We zijn zo zwak als ik weet niet wat. Als God ons niet vasthield, waren we erger als Hitler, geloof ik. Zijn genade is ongekend. En als zijn genade jou ten deel is gevallen, dan wil hij dat we er werkelijk uit gaan leven. Uit onze nieuwe identiteit in Jezus. En dan zegt Heer Jezus, ik heb gezondigd. Vergeef mij en reinig mij opnieuw door uw bloed. Dit gaat niet over onze verlossing, wij zijn verlost. Maar dit gaat over onze relatie met een levende God. En wanneer ik in zonde wandel, dan is die oude ik, Richard Spring, levend. Maar wanneer ik in hem ben en mijzelf doodhoud, dan is het Christus die leeft in mij, of niet? En de Galatenbrief zegt, Paulus zegt niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Als we ons hebben laten dopen door die onderdompeling, dan is ook de bedoeling, die wat we ondergedompeld hebben, dat we die daar ook laten. En dan gaan we leven uit onze nieuwe identiteit in Christus. En dan mogen we onze zonden belijden. En dan is zijn genade daar gratis voor niets, betekent het, weer opnieuw voor ons. Om uit te leven. En dan ga ik het tekst opnieuw doen, vers 6. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons begenadigd heeft in de liefde. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Als je hebt leren wandelen. Ik moest leren wandelen uit zijn genade. Ik vond het zo goedkoop. Het kan er niet zijn dat ik het gewoon maar mag brengen aan het kruis. En dat hij zegt, ga vol gas verder. Ik vond het zo moeilijk, ik vond het zo goedkoop. Maar ik heb het geleerd. Ik heb het geleerd, omdat hij dit van mij vraagt. Ja? En als we dat werkelijk gaan leren, dan staat tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Dan ga je nog een stap verder op een gegeven moment. En dan ga je ervaren, oh, wat is die genade van hem een heerlijkheid. Laat ik een voorbeeld geven. Stel je voor, u heeft een hypotheek bij de bank van 1 miljoen. En u weet, ik kan hem nooit terugbetalen. Werk kwijt van alles nog wat dingen misgaan in het leven. Je hebt ook nog 2,5 ton bij de buren en de familie geleend. Je komt gewoon zeg maar alles bij elkaar. 1,25 miljoen tekort. En je weet, ik ga het nooit weer betalen. Ik heb een mega groot probleem. Dan kan ik mij voorstellen dat je iedere avond met je vrouw aan de tafel zit. En dat je niet meer weet waar je zoeken moet. Dat het lastig wordt. Maar als er dan een dag komt. En de bank die roept jou. En je komt bij de bank aan tafel. En die bank die zegt dan tegen jou. Yo, weet je wat het is, joh? Op de een of andere manier, we hebben erover nagedacht, noem maar op één, maar we schelden jullie 1 miljoen compleet weg. Je hoeft hem nooit weer terug te betalen. En wie wil ook doen? We storten nog 1 miljoen op jouw rekening, zodat die 250.000 wat je links en rechts hebt geleerd ook weg kan doen. En nog heel veel over hebt om uit te leven. Hoe zou je op zo'n avond thuiskomen? Wat zou er gebeuren in jouw huis? In mijn huis, hè, kan ik je op een briefje geven, dan wordt er feest gevierd tot en met. Want wat heerlijk, ik ben in één klap vrijgemaakt. In één klap vrijgemaakt. Want dat is de tekst wat hier staat. Hier staat, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Hebben we dat eens geproefd, de heerlijkheid van de genade van de Heer Jezus. Want dat wil hij. Dat we uit die heerlijkheid, ja, hij heeft mij weer betaald. Ik ben vrij. Het is klaar. Het is weg. Die zonde heb ik beleden. Het is weg. Ik adem weer. Ik niet opnieuw onder de wet. Nu moet ik het zo en zo en zo gaan doen. Nee, ik adem. Ik dank u, Jezus. Ik ben vol van u, Heer Jezus. Dan wordt die waardevol toch, of niet? Ik hoop dat we iets proeven. Moet ik het anders voor hen duidelijk te maken? Ik hoop dat we iets proeven van die heerlijkheid van zijn genade. En dan staat er, in hem hebben wij de verlossing. Door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Oh, wat diep, hè. In hem, als we in de Heer Jezus zijn, dan hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen. Hoeveel? Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, daarin zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Nou, wat was dat geheimenis? Vers 10. Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Zodat we, zowel wat in de hemel is, als wat op de aarde is. Hier zien wij. Om in de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel als op de aarde is. Alles is in Jezus, lieve mensen. En buiten Jezus is er niks. Alles is in hem. De volheid, de genade. En dit is het eenvoudige christenleven. Ik geloof als wij zo de straat op gaan. Dat we die strijd met die oude ik. Dat ding wat nog altijd aan ons trekt. Nou stop maar met alles proclameren van alles nog wat. Maar kijk hem aan. Ik doe ook vaak genoeg. En heb ik hè. Eerder hè. Als iemand mij iets verweet. En het was waar. Dan verdedigde ik mij altijd hè. Ken je dat? Nee, maar het kwam ook door hem. Ja, ik weet hoe het bij jullie zit. Zo zwakkeling was ik. Totdat mijn vrouw op een gegeven moment mij duidelijk maakte, Ries, dat was wel waar. Lastig, hè? Vindt mij lastig. Maar toen kwam ik erachter, hey, waarom moet ik mij beter voordoen dan ik ben? Ik ben gewoon wie ik ben. Dus dat ze nu komen en zeggen, je hebt een punt, joh. Het is waar. 100% de waarheid. Maar dankzij het kruis, waarin Jezus de heiland voor mij betaald heeft, vraag ik jullie nu vergeving en vraag ik hem ook vergeving. En zeg, Heer Jezus, vergeef mij, reinig mij opnieuw door het bloed, zodat ik vanaf nu volgas mag verder gaan. En dan komt die heerlijkheid en die vrede en die vreugde van hem weer in mijn hart. Ik hoef mij niet meer beter voor te doen. Ik ben gewoon dat drama wie jullie je zien. En meer is het niet. Maar ik ben wel vol van mijn heiland, omdat ik eerlijk erken wie ik ben. Want de Bijbel zegt, als jij niet meer leeft, dan leeft Christus in mij. En dat is mijn enigste doel. Het was allemaal mijn eigen ik. En ik geloof dat we alle mensen, allemaal wie je zou zijn, een eigen ik hem. En van mij moet hij sterven. En we kunnen vroom lijken, we kunnen religieus lijken. Het kan zijn, joh. Ik was gisteravond ergens, kerkelijk, mensen vanuit heel veel kerkelijke dingen waren daar, zeg maar. Ik werd van mij wel door 25 man herkend. Die kwam een handje, die daar. Ik was er helemaal moe van. Maar ik dacht, vroeger deed ik het zelf ook. Wil ik die een handje geven en die noem maar op. Eigenlijk willen we allemaal onszelf iets op de kaart zetten. Heel vaak vinden we onszelf wel best wel belangrijk. In de kerk ook, hè? Kennen we dat? Ik hoorde gisteravond 45.000 verschillende denominaties hier op aarde. En Jezus zegt, word één. Ik heb een kameraad, al vanaf de lagere school, vanaf de kleuterschool, vanaf 4 jaar. Die gelooft in de Heer Jezus. Onderweg in dit leven is hij ook tot bekering gekomen. Gered voor de eeuwigheid. Maar hij ziet sommige dingen iets anders dan mij. Hij leeft sommige dingen ook iets anders dan mij. Dat is nou een keer zo. Maar als wij elkaar ontmoeten, is daar onvoorwaardelijke liefde naar elkaar. En hij kan zo zeggen, Ries, wat ik daar in jouw leven zie, snap ik niks van. En ik ook bij hem. Maar het vreet niet in. Het doet niemand verder pijn, omdat we weten, het wordt uit liefde gezegd, we gaan eerlijk en recht met elkaar om. En wij zijn één. Ik durf eerlijk te zeggen, wij zijn één. Gisteravond dacht ik er voor het eerst zo over na. Ik dacht, man, wat is die kerel eigenlijk waardevol voor mij? En dan zegt de Heer Jezus, joh, moet nog kijken, joh, de ene komt uit die hoek, die komt uit die hoek. Hey. We denken allemaal dat we de waarheid hebben. We denken allemaal dat wij de ware kerk hebben. Als ze hier komen, komt het wel goed, zeg maar. Ja? Maar de Heer gebruikt die en hij gebruikt die. En hij gebruikt die en hij gebruikt die. Nou, zijn wij dat licht? Ik wil vol van de Heer Jezus zijn. Hoe is het met jullie? Ik wil vol van de Heer Jezus zijn. Als er dingen in ons leven zijn, breng het bij de Heer. Kijk het recht in de ogen. Stop met proclameren. Ga de waarheid onder ogen zien. Dat is het eigenlijk. Ga gewoon de waarheid onder ogen zien. Dan zullen we leven. De weg, de waarheid en het leven. Ga de waarheid onder ogen zien. En dan niet alleen in de strijd, maar ook in de genade om uit te leven. Hij heeft ons genade gegeven. Hij heeft ons gekocht met het kostbare bloed van hemzelf. Ja? Om te leven voor de glorie van zijn naam. Ik ga ermee stoppen. Ben ik ergens niet duidelijk geweest? Is er gewoon een vraag? Ja. Ik denk dat de Heilige Geest, zeg maar, in het lichaam van Christus Jezus is. Ja. Ik neem het mee. Maar wat mij gewoon om gaat, dat wij zien dat wij, niet wij in dit gebouwtje, maar wij, wie het lichaam zijn van Jezus, de kerk, dat dat de echte kerk is, en dat hij voor ons een rol heeft. En dat hij leeft in ons, maar leeft hij werkelijk in ons, of zeggen wij, hij leeft in ons, en zijn we heel vaak zelfspringlevend. En ik denk, hey, wanneer wij werkelijk vol van de Heer Jezus zijn, als ik naar mijzelf kijk, de Bijbel zegt ook, hey, juist in mijn zwakheid, dan wordt hij wat, snap je? En ik denk, als wij op het punt komen dat we eerlijk durven zeggen, inderdaad, ik heb dat niet goed gedaan, Heer Jezus, vergeef mij, je hebt helemaal een punt, dan is de aanklacht ook weg, hè? Dan zeg ik, oh, nou ja, dat vind ik mooi dat je toegeeft, ja. Punt, en dan kan je verder, maar anders wordt de hele avond een discussie, snap je? Nou, mijn verlangen is, ik hoop gewoon dat we iets geproefd hebben van de heerlijkheid van zijn genade om uit te leven. Amen. Amen. Amen.